Goedenavond, welkom bij deze dagsluiting. In de geschiedenis van het volk Israël zijn er veel bijzondere gebeurtenissen geweest. Grote wonderen ook. En over zo'n wonder gaat het vanavond ook. Het is de geschiedenis van koning Jozefat. Gebed en geloof staan daarin centraal. En gebed, dat brengt ons ook bij de psalmen. Psalm 123, vers 1. Vanavond is Ad Spruiter organist. Hij zal voor u gaan spelen, psalm 123, vers 1. En ik zal die psalm voorlezen. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer tot Hij ook ons genadig zij. Ik lees voor u 2 Kronieken 20 vanaf vers 5. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de koning Jozefat van het tweestammenrijk van Juda dus, hoe hij geconfronteerd werd met een overmachtige vijand en wat hij dan doet. Ik begin bij vers 5. En Jozefat stond in de gemeente van Juda in Jeruzalem in het huis des Heren voor het nieuwe voorhof. En hij zei, o Heere, God onze Vader, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet onze God de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham uw liefhebber tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu zie de kinderen Ammons en de Moabieten en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken, als zij uit Egypteland togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heren in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Sicharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zei, merkt op, geheel Juda en gij inwoners van Jeruzalem en gij koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot u lieden, vreest gij lieden niet en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Gods. Trek morgen tot hen af, zie ze komen op bij de opgang van Zis, en ge zult ze vinden in het einde van het dal vooraan de woestijn van Jeruel. En ge zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt uzelve, staat en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet, gaat morgen uit hun tegen, want de Heren zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde, en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heren, aanbiddende de Heren. En de levieten uit de kinderen van de Kaatieten en uit de kinderen de Korahieten stonden op om de Heren de God Israëls met luide stem ten hoogste te prijzen. En ze maakten zich 's morgens vroeg op en togen uit naar de woestijn van Tekoa. En als ze uittogen stond Jozefat en zei, hoort mij, o Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Heer uw God, zo zult gij bevestigd worden. Gelooft aan zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Hij nu beraadslaagde zich met het volk en er stelde de Heere zangers die de heilige majesteit prijzen zouden voor de toegerusten uitgaande en zeggende, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. De tijd nu, als zij aanheven met een vreugdegeroep en lofzang, stelde de Heer achterlagen tegen de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir, die tegen Juda gekomen waren, en zij werden geslagen. We moeten het als het ware voor ons zien. Niet zo heel ver van Jeruzalem, een dal met omheen heuvels, en daar een enorm groot leger van Moabieten, Ammonieten en andere vijanden aan de ene kant, en aan de andere kant een klein legertje van Juda. Maar als we goed kijken is het ook wel een bijzonder leger. Niet de soldaten marcheren voorop, maar het zijn mensen in lange witte klederen. Het zijn priesters, ongewapend. Trouwens, de soldaten waren wel gewapend, maar het zwaard was in hun scheden. De vijanden van Juda begrepen er niets van. Het gebeurde tijdens de regering van de godvrezende koning Jozefat. Terwijl hij drukdoende was de dienst van God te herstellen in Jeruzalem, kwam er een groot leger op Juda af. Moabieten, Ammonieten en anderen met maar één doel, Juda, moest van de kaart geveegd worden. Ze hadden al hun huisraad en bezittingen maar meegenomen, want ze waren zeker van de overwinning. Dan konden ze gelijk het land bezetten en zich vestigen in dat land. Het ergste was, Jozefat werd pas op de hoogte gesteld toen het leger nog maar ongeveer 40 kilometer van Jeruzalem verwijderd was. Juda was in grote nood. Jozefat wist niet meer wat hij moest doen. Alles leek verloren. En wat doet Jozefat dan? Hij gaat met zijn volk voor het tempelplein, Gods huis dus, de Heere zoeken. Hij gaat bidden, terwijl een overmachtige vijand op 40 kilometer afstand staat. Terwijl de Joden weten, wij kunnen nooit tegen hen op. Bidden gaan ze. Er liggen veel lessen in deze geschiedenis, lessen die iedereen aangaan. Of u nu jong bent, of u kind bent, of u ouder bent, het gaat ons allen aan. Lessen over het gebed, over de inhoud van het gebed, over de houding bij het gebed en het belangrijkste, het allerbelangrijkste, hoe God handelt. En dat is altijd wonderlijk. Laten we er maar eens op letten. In deze grote nood roept koning Jozefat het volk samen op het tempelplein, dat zagen we. Mannen, vrouwen, kinderen van allerlei rangen en standen. En Jozefat gaat zijn zaak voorbidden voor zijn volk. Wij moeten de Heere zoeken, bidden. En hij doet het. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. En wij weten niet wat wij doen zullen. Maar daar stopt hij niet. Maar onze ogen zijn op u. Even wat lijnen. Juda is het volk van God. Dat is de eerste lijn. Hoe moet het nu als de vijanden Juda totaal vernietigen? Het bestaat over een paar dagen niet meer. Hoe moet het met de beloofde Messias die uit het koningshuis van David Jozefat geboren zou worden? Zou de God van Israël dan verslagen worden? Haalt de duivel dan toch de overwinning? Een tweede lijn, je zou Juda ook kunnen vergelijken als beeld van de kerk. De kerk wereldwijd kan niet tegen de duivel op. Soms lijkt ze, zoals de geloofsbelijdenis dat aangeeft, tot niets te worden. Dat zien we ook in Nederland, vanouds een christelijk land. Het aantal kerkgebouwen dat gesloten moet worden, wegens onvoldoende kerkbezoek, loopt ieder jaar op. En politici die voor de Bijbelse waarden en normen opkomen, worden niet meer begrepen. Sterker nog, Bijbelse waarden en normen worden in de Nederlandse samenleving niet meer getolereerd. De moderne mens maakt zijn eigen keuzes over leven en dood. Wat blijft er van de kerk in Nederland over als het zo doorgaat? Is er in de komende jaren nog ruimte voor christenen om openlijk hun geloof te mogen belijden, zoals dat even lang geweest is? Zijn er over 20, 30 jaar nog kerken? En derde, dan komen we dichterbij, bij onszelf. Een mens kan ook niet tegen de duivel op. Van natuur al niet. Dan volgt hij willoos de duivel. Maar ook mensen die genade mogen kennen. Zij kunnen niet eens de zonde in hun eigen hart bedwingen. Een mens loopt totaal vast, met alles. En wat moeten we dan dus doen? Bidden is het antwoord. De Heere zoeken. Wij weten niet wat we doen zullen. Wij weten het niet meer. Wij zijn machteloos. Maar onze ogen zijn op u. Daar ligt de enige verwachting. Heel het volk bidt mee met hun koning. Luther zegt van dat bidden: welke goede zaak er ook geschiedt, zij ontstaat en wordt tot stand gebracht in de weg van het gebed. Er is geen ander middel geschikt tegen wat dan ook in deze wereld dan het gebed. Het gebed is het zwaarste geschut van een christen. Misschien heeft er wel een kind op dat tempelplein bang gevraagd aan zijn vader. Maar vader, de vijanden komen er bijna aan. Wij moeten toch wat doen? Sst, zal die vader gezegd hebben. We zijn wat aan het doen. We zijn aan het bidden. En in dit bidden van Jozefat zit ook dit. Heere, u regeert toch? Het is toch uw zaak? Bidden is alles uit handen geven. Onze zonden en onmacht belijden en alles in Gods handen leggen. Met een ootmoedige belijdenis en vraag. Onze ogen zijn op u. U kunt toch helpen? In Psalm 123, die we net hoorden, gebruikt de dichter dezelfde woorden. Onze ogen zijn op u. Totdat hij ons genadig zal zijn. Niet of hij ons misschien genadig wil zijn, nee, totdat. De dichter gelooft het gaat gebeuren. En wat doet de Heere dan? Nou, hij laat een totaal onbekende profeet antwoord geven op het gebed van Jozefat en het volk. Jehaziel, onbekende naam. Zijn naam betekent wel iets moois. Gezien door God. Die naam is symbolisch. God ziet wat er gebeurt. De Heere ziet nederige mensen met verslagen harten. En de koning krijgt twee zaken te horen. De eerste is, vrees niet en word niet ontzet vanwege deze grote menigte. En de tweede, trek de vijand tegemoet. Wapen je, maar je mag je wapens niet gebruiken. En dan gaat Jozefat, de koning, de leider dus, plat op de grond liggen en heel het volk met hem. Zien we ze liggen? Teken van ootmoed en aanbidding. Plat op de grond met het gezicht naar de aarde in het stof. Kleine, zondige, onwaardige, nietige mensjes, maar met een grote wonderdoende God. Laten we nu niet vragen of dat bij iedereen een zaak van het hart is geweest. Deze geschiedenis staat beschreven om ons te laten zien dat we ootmoedig en klein moeten zijn voor de heilige maar goede tieren God. Het volk hoefde de volgende dag dus niet te vechten, ze hoefde alleen maar te kijken. De hoofdzaak is wel, ze moest eigenlijk geloven. Vertrouw op de Heer, let op Gods daden, geef het over aan hem. En dat lijkt wel makkelijk, maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk voor de mens die altijd toch zichzelf wil helpen. Alleen maar kijken dus. En zo gebeurt het ook. De volgende dag trekt het leger op naar het dal waar de vijanden hen opwachten. Voorop dus de priesters in lange witte gewaden. En daarachter de goed bewapende soldaten, maar met het zwaard dus in de schede. Jozefat staat aan de kant van de weg. Hij doet iets opmerkelijks, de koning dus, hè. Hij zegt tegen de voorbijtrekkende priesters en soldaten, gelooft in de Heer, uw God. Zo zult gij voorspoedig bevestigd worden. Dat zegt hij wel twee keer. Dit houdt hij het volk voor. Gelooft in de Heer, uw God. Hij kan toch wonderen doen? Dat weten wij toch uit de geschiedenis van Israël? En daar lopen ze dus, wonderlijk. Maar het is ook wel spannend. Want wat gaat er nou toch gebeuren? Opeens gaan de priesters ook zingen. Dat had Jozef had ook geregeld. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat is het lied dat bij de inwijding van de tempel ook gezongen werd. Het lied in vredestijd. Maar nu dus in oorlogstijd. Looft de Heere, juist nu. Hoe tegenstrijdig dat ook nu lijkt. Zo loopt het leger van Juda zingend de vijand tegemoet. Dat was wel een vreemde strijdkeet voor de vijand. Die zullen wel helemaal verbaasd zijn geweest, maar waarschijnlijk ook wel gedacht hebben, dit gevecht hebben we natuurlijk zo gewonnen. Nee, God regeert en handelt wonderlijk, anders dan wij altijd denken. Er gebeurt er opeens iets vreemds, maar het wordt wel geleid door de Heere. Er zijn waarschijnlijk kleine woestijnvolken geweest, die ook op de buit uit waren. En de Heere beschikt het zo dat op dit moment die kleine legertjes ineens de vijand van achteren en opzij aanvallen. Er ontstaat totale verwarring en paniek bij de vijand. Iedereen ziet ineens in een ander de vijand. Ze doden elkaar allemaal. Het volk van Juda, koning Jozefat, ze hoefde alleen maar te kijken. Nee, ze hoefde alleen maar te geloven. Te vertrouwen op Gods eigen woord. Wat past het ons in alle omstandigheden van het leven, ook als het moeilijk is, om te bidden? En als je nu niet kunt bidden zoals het behoort, als je hart zo koud en hard is, dan dat maar zeggen tegen de Heere. Wilt u me leren bidden? Ik kan het niet, maar toch, onze ogen zijn op u. Calvijn zegt in zijn institutie dat de grond van het gebed altijd de belijdenis van onze zonde moet zijn. En wij hoorden bij koning Jozefat het besef van zonde en schuld, van zwakheid en van onmacht. Maar een pleidooi op Gods almacht en trouw. Een houding van ootmoed vinden we hier. Nederigheid. Besef van kleine, eigen kleinheid en nietigheid. Calvijn is het ook eens met Chrysostomus, een kerkvader, dat ootmoed, nederigheid, de grondslag is van de christelijke leer. Ootmoed is een genadegift van de Heere. Ootmoed staat tegenover hoogmoed, de paradijszonde. Calvijn haalt ook Augustinus aan, die heel pakkend zegt, als u me nou zou vragen wat de belangrijkste regel van de christelijke leer is, dan zou ik dit zeggen. In de eerste plaats ootmoed. In de tweede plaats ootmoed. In de derde plaats en altijd weer ootmoed. En dan tenslotte, God handelt altijd op zijn eigen soevereine wijze. Wonderlijk. tegen alle verwachtingen van een mens in. Geen ding is bij hem onmogelijk. Hij is heilig, maar ook barmhartig. Ik wens u toe dat we zo ons vertrouwen op hem mogen stellen. Juist in deze moeilijke en onzekere coronatijden. U hoorde het ook in de schriftlezing, dat Jozef had bad daar op dat tempelplein, dat er ook gebeden mocht worden als er pestilentieën waren, besmettelijke ziektes, coronaziekte. Maar ik hoop ook dat u ook als de Heere, dat u de vrijmoedigheid krijgt van de Heere om over dat vertrouwen te mogen spreken met uw kinderen, uw kleinkinderen en uw buurman of wie dan ook op uw pad komt. Spreek dan het woord maar na. Onze ogen zijn op u. Dit woord spreekt van een God die wonderlijk handelt en het gebed van zondige mensen wil verhoren. Amen. De organist gaat nu spelen, Psalm 124, vers 1 en 4. Vers 1. Dat Israël nu zeggen, blijf van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen s vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered. Wij waren lang vergaan. Het lijkt wel of het over deze geschiedenis gaat, niet? Vers 4. Wij ontkwamen haast des vogelvangers net. De loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die je aard en hemel heeft gemaakt. voorgaan in dankgebed. Groot en heilig God, zo mogen wij op deze stille avond tot u naderen in het gebed. En wilt u ons daar ook de juiste houding bij geven, de houding van ootmoed, van nederigheid, van besef van eigen nietigheid. Ook, Heere, van het besef van onze zonde, want wie zijn wij, ook deze dag weer geweest. We vermeerderen altijd onze zondeschuld. En wat is het dan toch een voorrecht, Heer, om uw woord nog te hebben, dat u nou met zulke mensen voldoen wilt hebben. Want dat zegt u in uw woord, dat hebben we vanavond ook weer gehoord. Jozef had wist het niet meer. Ze gingen wel naar de goede plaats, naar de tempel. En we hebben het daar gehoord, Heere, dat u daar zelf had beloofd, toen Salomo ook de tempel opende. Toen heeft hij ook gebeden. En toen kwamen die woorden er ook in voor. Als er dus een pestilentie is, roep mij dan aan. Wilt u dan horen? Laat onze ogen dan op u mogen zijn. Heer, en die tijden beleven wij nu. De tijden van de besmettelijke ziekte. Maar er is meer, Heer. Er kan ook in de harten van ons en van alle gemeenteleden kunnen zoveel zorgen zijn. U weet dat op het allervolmaakst. U weet dat we ons soms maar nietig voelen en ook bang voelen. Heere, gedenk ons, ieder op zijn plaats, in de huizen waar men is. Heere, geef dat onze verwachting alleen van u mag zijn. Want u bent een wonderdoend God. Dat hebben we gehoord vanavond, Heere, vanuit uw woord. Wat mensen niet kunnen, dat kunt u wel. Het volk Israël, het volk van jullie hoeft alleen maar te kijken. U trad op, Heere. En dan worden de vijanden verslagen, wie het ook zijn. O Heere, leer ons dan toch te bidden, want uit onszelf kunnen we dat niet. Maar wil het ons leren. En dat we erom vragen, Heere, om oprecht te mogen bidden tot u. U bent die God die dat ook wil leren aan alle mensen, ook aan kinderen, Heere. Het hoeven maar eenvoudige woorden te zijn. Wij bidden, Heere, voor onze gemeente. Voor al die mensen, Heere, die thuis zitten, die haast niet naar buiten durven. Mensen die aan het werk zijn in de zorg. U weet alle dingen, Heere. We hebben uw hulp en bijstand zo nodig. Ook de verborgen nood die er kan zijn in de gezinnen, thuis, in de huwelijken. Heere, wij smeken noodmoedig van u dat onze ogen alleen op u zouden zijn. Dat is het beste adres. Vergeef al het zondigen ook, Heere, ook van vandaag, maar ook van vanavond. De zonde die wij bedrijven met onze woorden, met onze gedachten, met onze daden, Heere. Doe er genadig verzoening over. Want het bloed van Christus reinigt toch alle zonden. Dat we hem toch mogen gaan leren kennen, Heere, in ons leven. We vragen van u wil zo met ons zijn. Geef ons nog een goede avond. Bewaar ons voor rampen en gevaren en ook voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Tot slot gaat de organist spelen Psalm 77, vers 8. 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heiligdom. En ik wens u nog een fijne avond. Thank you.